Hoofdstuk 9. Toen ik thuis kwam, stond er een bericht van Don op het antwoordapparaat. Hij was in Hawaii om een seminar, Mastery geheten, van 2 weken voor te bereiden met Anthony Robbins. Hij wist dat ik naar de dokter was geweest en vroeg zich af hoe het gegaan was. Hij klonk enthousiast en steunde me. Ik wilde graag met hem praten, delen wat er allemaal speelde, maar inwendig schaamde ik me. Dat ik op de een of andere manier gefaald had. Het was niet helemaal weg. Denkend aan Don en mijn vrienden in Hawaii maakte dat ik me nog eenzamer voelde. Een aantal van mijn beste vrienden was daar. Ik wilde niet dat iemand het wist. Ik wist dat ze allemaal voor me duimden en ik wist dat ze teleurgesteld zouden zijn. Ik moest het meer tijd gunnen. Toen herinnerde ik me mijn eerste gesprek met Tony. Geen probleem. Het gaat je lukken, ik zie je tijdens de mastery. Ik was niet bij de mastery. Het was me niet gelukt. Ik had overduidelijk gefaald. Tony's vrouw, Becky, had me een paar dagen eerder gebeld, heel lief, en me geprobeerd over te halen naar de mastery te komen. Je hoeft niet te werken, kom gewoon en wees er. Steun Don. Ik was geraakt door haar poging, maar antwoordde, Bek, het betekent heel veel voor me dat je belt, maar ik moet mezelf totaal aan mijn helende reis wijden. Ik ben er de laatste 13 jaar voor heel veel mensen geweest. Dit is voor mij geen goede tijd om anderen bij te staan, zelfs niet op de achtergrond. Ik heb mezelf beloofd dat ik nu eens niemand anders dan mezelf steun. En daar doe ik mijn uiterste best voor. Ik vond het heel moeilijk dit te zeggen, omdat ik met mijn hele hart en ziel bij de mastery wilde zijn. Maar ik wist dat ik mijn belofte aan mezelf moest houden. Omdat ik Don die avond pas laat zou kunnen bereiken, besloot ik mijn vriend Skip te bellen, om mijn mislukking aan iemand op te biechten en het even van me af te praten. Hij was 1 van de 8 mensen geweest waarmee ik mijn helende reis had gedeeld en hij was er vanaf het begin voor me geweest. Hij had me acupressuur gegeven tijdens een paar verwerkingssessies en had me bijgestaan tijdens een grondige en sterke transformatie. Hij had me onvoorwaardelijk gesteund en ik hoopte dat hij me een beetje op kon vrolijken. Skip kwam zoals gewoonlijk enthousiast aan de lijn. Hey Brandon, hoe is het gegaan? Nou, niet zoals ik hoopte. Het is geen basketbal meer, maar nog steeds een kleine meloen. Ik vertelde hem het hele verhaal van het bezoek aan de dokter. Hey, wacht even Brandon. Van een basketbal naar een meloentje? Dat is ongelooflijk. Je bent ongelooflijk. Waar maak je je zorgen over? Het is aan het weggaan. Luister niet naar wat de dokter zegt. Kijk alleen naar de resultaten. Je weet dat het niet op zal zwellen en weer zal slinken enzovoorts. Je weet dat je een verandering op gang gebracht hebt. Ik was erbij toen het gebeurde. En toen, bestraffend alsof hij het tegen een ondeugend kind had, je weet wel beter. Dit is niet de Brandon die ik ken. Kijk wat je gedaan hebt. Het is aan het verdwijnen, Brandon. Het kost alleen wat tijd. Geef het nog een paar weken. In dit tempo zal je buik in no time weer plat zijn. Wat denk jij dan? Zijn ongebreidelde enthousiasme, gepaard aan zijn absolute zekerheid dat ik zou genezen en zijn vertrouwen in mijn toestand, waren aanstekelijk en maakten dat ik om mezelf moest lachen. Schaapachtig gaf ik toe dat hij waarschijnlijk volkomen gelijk had. Nou, Skipper, het is moeilijk recht overeind te blijven als een arts je in feite vertelt dat je onzin zit uit te kramen. Zij zit onzin uit te kramen, zei hij met een warme lach. Ze is onbekend met de intensiteit van wat je meemaakt. Of de overgave en vertrouwen die het je kost om al die oude dinosaurussen die zich verstopt hadden in die tumor te laten verdwijnen. Ze weet niet hoe vrij je geworden bent. Je straalt, Brandon. Ga eens voor de spiegel staan. Kom op, zeg. Zijn enthousiasme was aanstekelijk. Weg met die arts, Brandon. Ze weet niet wie je bent. Ze weet niet waartoe je in staat bent. Luister, mijn vrouw bezoekt een geweldig arts hier in het Cedar Sinai Hospital. Waarom bel je hem niet en kijk of je een afspraak kunt maken? Bijvoorbeeld over 2 weken. Je tumor is dan vast verdwenen. Je kent het Cedar. Een van de beste ziekenhuizen van het land. Ze beschikken over de meest geavanceerde high-tech apparatuur die ze ook bij Jill gebruikt hebben. Zijn vrouw had problemen met haar zwangerschap en ze zijn echt betrokken. Moet ik ze voor je bellen? Ze zijn state of the art, Brandon. Je moet er alleen de beste naar laten kijken. Gun jezelf wat rust. Aarzelend stemde ik toe en vroeg me af of de tumor tegen die tijd echt weg zou zijn. Ik bel je zo terug, kijken wat ik voor je kan doen. 5 minuten later belde hij terug, helemaal opgewonden. Luister, ik heb volgende week woensdag een afspraak voor je gemaakt. Je zult het vast geweldig vinden. Iedereen is er zo aardig. Misschien dat je wel een paar uur moet wachten, want het is erg druk, maar ik garandeer je dat het de moeite waard is. De anderhalve week erna was ik verrukt te merken dat de tumor inderdaad kleiner werd. Mijn buik werd platter en platter. Toen ik naar mijn massagetherapeut ging, bleef hij volhouden: Brandon, ik kan het niet meer voelen. Ik kan het niet meer aanraken, hoe diep ik ook voel. Mijn darmreinigingsspecialist zei precies hetzelfde en zei dat ze intuïtief aanvoelde dat ik de emotionele bagage die ik jarenlang bij me had gedragen, nu had losgelaten. En al die tijd nam ik mijn kruiden en mineralen, at vers onbewerkt fruit en steunde mijn dunner wordende, maar vibrerende lichaam zo goed mogelijk.